In Genesis 2 staat dit. In de tijd dat God de Heer aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten. Want God de Heer had het nog niet laten regenen op aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Waar ik vandaag graag over wil spreken is creativiteit en kunst in het huis van God. Daar heb ik echt steeds meer een hart voor. En ik had echt het idee van ik wil daar gewoon iets over delen. Vorig jaar was er een conferentie in Oberhausen waar we als gemeente ook in meededen. En ik had samen met een aantal mensen de eer om mee te mogen helpen met de kunstexpositie die daar ook werd gehouden. Manuela, die soms ook bij ons in de gemeente komt, was een van de kunstenaars die daar exposeerde. Maar er waren kunstenaars uit Duitsland, uit Engeland, of uit Groot-Brittannië en Nederland in ieder geval, misschien ook nog andere. Maar onze taak was om aan de hand van die kunstwerken te profiteren over de bezoekers van de conferentie. En dat heeft een enorme indruk op me gemaakt. Er was een... Maar goed, toen ik daar binnenkwam, dus de kunstenaars waren nog bezig om hun verschillende objecten een plaats te geven. Er waren schilderijen, er was beeldende kunst, er was iemand die met mode bezig was, er was iemand die met wolverven bezig was en nou ja, van alles en nog wat. Maar er werd één schilderij opgehangen en dat toonde een leeuw. Ik weet niet zeker of er een kroon op de leeuw was, maar in ieder geval een leeuw. In zijn poot had hij een lammetje en achter hem was een grote wereldbol. En voor mij, toen ik dat zag, toen had ik zoiets van, nou, ik hoop alsjeblieft niet dat mensen me vragen om daarover te profiteren, want dat is zo duidelijk als wat. Wat kan je daar nou nog over zeggen? Ik realiseer me soms niet altijd dat dat voor mij misschien natuurlijk komt, maar voor iemand anders niet. Maar in ieder geval had ik dat gevoel heel sterk. En op een van de keren dat ik mocht gaan profiteren over mensen, kwamen er twee mensen naar me toe en die vroegen allebei tegelijk, althans in dezelfde sessie als het ware, of ik wilde profiteren aan de hand van dat schilderij. Ik had echt zoiets, oh help Heer, want ik wil niet vertellen wat ik al weet. Ik wil iets nieuws vertellen, want u geeft altijd iets nieuws te vertellen. En tot mijn enorme, verwondering gaf God me voor beide mensen in diezelfde sessie twee verschillende woorden aan de hand van dat schilderij wat voor mij eigenlijk zo helder was. En het waren echt andere woorden dan wat ik zelf had bedacht. En dat sprak me zo aan. En eigenlijk gewoon om te zien hoe mensen reageren, om een profetisch woord te krijgen aan de hand van kunst. En daar ben ik eigenlijk, denk ik, het afgelopen jaar misschien niet heel bewust mee bezig geweest, maar het heeft best een impact op me gemaakt om... En ik merk gewoon van, kunst is zo belangrijk. En daar wil ik vandaag gewoon over spreken. Kunst en creativiteit. En allereerst wil ik even een definitie geven die ik vond over creativiteit. Van Dalen is er heel kort over, die zegt scheppingsvermogen. En op internet vond ik nog een andere. Iets nieuws zien, kansen en oplossingen voor problemen. Iets nieuws vinden. En iets nieuws doen of maken. Ik vond dat geeft al wat meer ruimte. Ik heb vandaag Frederiek en Rachel gevraagd om tijdens de dienst iets te creëren. Dus vandaar dat Frederiek daar staat, Rachel staat achter. Voel je na de dienst ook vrij om gewoon eens te kijken wat ze gemaakt hebben. Weet je, in de maatschappij staat een... is er misschien een beetje dat beeld ontstaan zo van, nou, jij bent creatief, jij bent artistiek, jij bent heel kunstzinnig, maar jij niet. En dat stuk wat ik net las, dat had een reden. God is eindeloos creatief en hij heeft ons gemaakt. Dus die creativiteit geldt voor iedereen. Hij heeft ons namelijk gemaakt naar zijn beeld. Dat kun je vinden in Genesis 1, vers 26 en 27... God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Ik denk dat dat heel veel meer betekent dan wat we misschien maar weten. Maar een van de dingen die het in ieder geval betekent, is dat we diezelfde mogelijkheid hebben die God had, of die God heeft om te scheppen, dat ook wij die mogelijkheid hebben gekregen. Ik moest denken, terwijl ik dit aan het voorbereiden was, toen mijn neefjes en nichtje, als ze bij mij thuis waren toen ze nog klein waren, hadden ze een periode, ik denk dat ze een jaar of anderhalf, twee waren of zo, ik weet niet meer precies hoe oud ze waren, maar dat ik de papieren niet kon aanslepen, want die moesten allemaal vol. Er moest allemaal één kras op, twee, en een volgende, en weer eentje, en nog eentje, en zo bleef het maar doorgaan. Kennelijk was er in, hey, ik bedoel, als ik er naar keek, had ik zoiets, nou, ik ben niet echt onder de indruk, maar er was een mate van een drang om iets te creëren. Soms dan kreeg ik het mee, die was voor jou, en die was voor oma, en die was voor moeder, en maar er was die eindeloze drang om iets te maken. Ik denk dat we misschien in de loop der tijd, dan door onze reacties daarop, dat we dat misschien wat indimmen. Maar hoe uit creativiteit zich bij iedereen in het gewone dagelijkse leven? Ik dacht aan het bedenken van gewoon praktische oplossingen voor een situatie waar je in bent. Het bedenken van een thema voor je scriptie. Je huis gezellig inrichten en warmte geven. Tuinieren. Lekker koken. Je hobby's. Trots in je werk. Iets zodanig doen dat je er ook gewoon trots op kunt zijn. Eigenlijk allerlei dingen die we misschien niet direct plaatsen onder creativiteit. Maar die allemaal te maken hebben met een stuk scheppende kracht die God in ons gelegd heeft. En dat mogen we gewoon zien. Daar mogen we gewoon blij mee zijn en dankbaar voor zijn. Er zijn twee uitingen van scheppingskracht die God in ons heeft gelegd, die heel belangrijk zijn. En die hebben te maken met onze mond. Er staat in Spreuken 18, vers 21, woorden hebben macht over leven en dood. Wanneer ik iets spreek, ben ik in feite een werkelijkheid aan het creëren. En spreek ik namens God. Dus zo belangrijk, hoe spreek ik? Wat zeg ik? Wat zeg ik over mezelf? Ik kan ook nooit wat. Als ik naar buiten ga, dan regent het altijd. Als ik iets doe, gaat het altijd mis. Of zeg ik dat over een ander? Hoe spreek ik over situaties? De wereld wordt alleen maar slechter. Als we naar het nieuws kijken, het wordt alleen maar slechter. Er komt geen eind aan, het wordt alleen maar slechter. Hoe spreek ik? Want door mijn spreken creëer ik de werkelijkheid om me heen. Hoe spreek ik over de kinderen? Met onze woorden kunnen we dood creëren, verderf creëren, maar we kunnen ook leven creëren. Wat een kostbare gave die God ons gegeven heeft, waar we ons zo weinig soms bewust van zijn. Een andere is het geven van namen. Misschien is dat niet hetgene waar je direct aan zou denken. Maar in Genesis 2, vers 18 tot 20 staat dit. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Maar het stukje waar staat, de mens gaf namen aan alle dieren, dat betekent eigenlijk, hij riep hun persoonlijkheid tevoorschijn. In de Joodse traditie, en dan gaat het over het naamgeven van je kind, staat, een pasgeboren kind krijgt niet toevallig een naam. De naam die ouders in het hoofd hebben geldt als een kleine profetie, omdat in de naam het wezen van het nieuwe mensje tot uitdrukking komt. Dus wanneer je een naam geeft aan je kind, creëer je daarmee als het ware de identiteit van het kind. Er zijn mensen die, om wat voor reden dan ook, hebben mogen kijken in de hemel. Ik weet niet of jullie, een paar jaar geleden is ook die film geweest, Heaven is for Real. En een van de dingen die regelmatig naar voren komt, is dat kinderen die gestorven, baby's die gestorven zijn voordat ze geboren zijn. Dus door een miskraam of door een abortus. Eigenlijk in de hemel wachten totdat hun ouders hun een naam geven. En misschien heb je een abortus meegemaakt. Misschien heb je een miskraam meegemaakt. Jij hebt de mogelijkheid om nog steeds, ook al het kindje leeft. Het kindje is bij de vader. Het leeft. En jij hebt de mogelijkheid om het kindje een identiteit te geven door het een naam te geven. Dus als dat voor jou geldt, ga daar samen met God mee aan het werk. Een hele kostbare mogelijkheid die God ons heeft gegeven om identiteit te creëren door wat we spreken. Ik denk dat creativiteit soms gesmoord is door opmerkingen van anderen. Dat je gewoon eigenlijk niet goed genoeg was. Ik kan me dat zelf herinneren. Mijn ouders deden het beste naar hun beste kunnen. Maar ik weet dat als ik iets meenam uit school wat ik had gemaakt. Ik heb geloof ik een keer een kleien asbak gemaakt. Mijn moeder vond dat ik het eigenlijk altijd beter had kunnen doen dan dat ik het daadwerkelijk deed. En dus werd het weggegooid. Dat laat iets achter, zo van, oh, nou ja, creativiteit is niet aan mij besteed. En dat kan op allerlei manieren zijn. Misschien soms ook wat we zelf vinden. Soms hebben we zelf hele hoge eisen van onszelf. Van ja, maar als ik iets maak, dan moet het er ook wel echt perfect uitzien. En dus doe ik het maar niet, of laat ik het maar aan niemand zien, want het is niet goed genoeg. Maar God weet wie we zijn en Hij heeft ons die creativiteit gegeven. Hij heeft ons gemaakt en Hij is ons publiek. Dus als wij iets doen, als wij iets maken, gewoon de dagelijkse dingen, het bedenken van een creatieve oplossing op je, gewoon in je gezin of in je situatie. Je huis inrichten, al die dingen. God is je publiek. Hij geniet ervan. Hij is er blij mee. Het betekent niet dat we met z'n allen op het podium moeten staan. Maar we staan voor God. En Hij ziet het. En Hij is blij wanneer we datgene wat Hij in ons gelegd heeft, wanneer we dat gebruiken. Weet je, sommige ideeën die zijn misschien helemaal, het stelt misschien niks voor. Ik kan me herinneren, in mijn tienertijd waren we bij mensen thuis. En een mevrouw die had een soort oorkonde dat zij iets had uitgevonden. Nou, dat vond ik wel heel indrukwekkend. Dat krijg je niet zomaar, denk ik. Wat had ze nou uitgevonden? Ze had een linkshandige jus-lepel uitgevonden. Nou ben ik linkshandig. De uitvinding van de eeuw. Geweldig! Want al die stomme dingen die zo'n tuitje hebben aan de rechterkant, daar waar je dan zo klungelig moet mee staan doen, dat werkt dus gewoon niet. Dus geweldig. Soms zijn het maar kleine dingen, maar die best een grote impact kunnen hebben. Er zijn ook mensen die God als het ware speciale gaven geeft, die, nou ja, we kunstenaars zouden kunnen noemen. Een kunstenaar, zegt een definitie, is iemand die zijn of haar creatieve begaafdheid gebruikt om kunst te maken. Er is een tijd geweest in de kerk dat de kunsten eigenlijk min of meer verdwenen waren. Zeker na de reformatie, hè, alles, alle beelden, alle schilderijen weg. Maar dat heeft eigenlijk nog best wel heel lang doorgeduurd. Een van de redenen daarvoor, een van de teksten die daarvoor werd aangehaald, komt uit Exodus 20, vers 4 en 5. En ik heb daar even de NBG-vertaling, de wat oudere vertaling, bij gepakt. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Maar het begint ermee dat je dus geen gesneden beeld mag maken van iets wat in de hemel is, iets wat beneden op aarde is of wat zich in het water bevindt. Die tekst is als het ware gebruikt om aan te duiden dat kunst in de kerk gewoon niet zo'n plaats heeft. Gevolg is dat de kunsten met name verdwenen naar de maatschappij. Waar zich een filosofie begon te ontwikkelen van het leven is totaal zinloos. Dus ook kunst werd een uiting van zinloosheid. Ik denk dat die tekst uit Exodus 20, vers 4 en 5, wat daar de sleutel is, is: gij zult u voor die niet buigen, nog in dienen. Want als God een voorschrift geeft over het maken van de ark, bijvoorbeeld, in Exodus 25, dus dat is in hetzelfde gesprek dat hij met Mozes heeft, daar staat: maak aan de beide uiteinden van die ark een cherub, een geestelijk wezen, een soort engel, eveneens van goud. Eén aan de ene uiteinde en één aan de andere uiteinde. En er moet drijfwerk zijn. De twee cherubs moeten één geheel met de plaat vormen. En ze moeten tegenover elkaar staan met het gezicht naar de verzoeningsplaat gekeerd. En hun vleugels moeten gespreid zijn, zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. Nou kan je denken dat God zichzelf tegenspreekt. Maar hij zegt in het ene van: je mag geen beeld maken van iets wat in de hemel is. En vervolgens geeft hij een opdracht van: maak op de ark een deksel en zet daar twee engelen op. Ik denk dus dat de sleutel is: niet aanbidden. En wat ik zie is dat de Heilige Geest de kunsten weer terug aan het brengen is in het huis van God. Ik ga al een tijd mee in het christelijk leven. In de jaren 70 had je films die uitkwamen over Jezus als een soort evangelisatiefilms. En eigenlijk nog wel eerder daarvoor. Wat je eerst zag was dat je Jezus alleen van achter mocht zien. Want stel je voor dat je een beeld van hem zou maken. Toen werd hij gedraaid. Mocht je hem wel zien, maar was hij buitengewoon afstandelijk. Niet te naderen. Buitenmenselijk als het ware. In de jaren, nou begin 2000, misschien eind jaren 90, kreeg je ineens een Jezus die veel meer menselijk was en met mensen om kon gaan. Een relatie met ze kon bouwen. En dat is gewoon bijzonder om te zien dat God dat als het ware aan het terugbrengen is. Het heeft niet alleen maar te maken met dingen die in ons veranderen, maar het is iets wat God aan het doen is. Gods visie is om samen te werken met kunstenaars. Hij wil hen helpen om een vertaalslag te maken van datgene wat in de hemel is, om dat ook op aarde te brengen. Wanneer hij die opdracht geeft aan Mozes om de tabernakel te maken en alles wat daarin staat, dan zegt hij: ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Mozes is als het ware in de hemel, ziet wat daar is en mag dat gaan terugbrengen op aarde en hier vorm gaan geven. En God wil daar kunstenaars voor gebruiken. In Exodus 31 staat: ik heb mijn keuze laten vallen op Bezaliel. Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken. Wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren. Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken. En hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Oholiab stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan, heb ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven. Ik vraag me af of die beide mannen, Bezaliel en Oholiab, prachtige namen, of die enig benul hadden van de talenten die God in ze had gelegd. Maar op het moment dat Mozes als het ware ze tot actie zette van: nou mag je gaan beginnen, bleek hoe enorm getalenteerd ze waren. En wat een geweldig mooie dingen ze gemaakt hebben. God had daar gewoon, hij zegt: ik heb ze hun talenten gegeven. Ik heb ze wijsheid en vakmanschap gegeven en inzicht op allerlei gebied. Zodat ze deze dingen kunnen gaan maken. Ik geloof dat God dat nog steeds doet bij kunstenaars. En wat vindt God dan belangrijk aan kunsten? Ik bedoel, is het maar één vorm of zijn er meerdere vormen? Het is gewoon leuk als je dan leest over hoe de tabernakel en hoe de tempel gemaakt werd. God houdt zich bezig met mode. Als je leest over de priesterkleding, wordt helemaal uitvoerig beschreven hoe dat gemaakt moet worden. Het bovenkleed, dat gaat alleen maar over het bovenkleed, dat bij de priesterschort hoorde, werd in zijn geheel op vakkundige wijze van blauw-purperen wol geweven. De halsopening zat in het midden en was afgezet met een rand die net zo geweven was als die van een wapenrok, om scheuren te voorkomen. Om de hele zoom van het bovenkleed, dus dat is aan de onderkant, bracht men granaatappels aan van blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol. Dat is een beetje blauw-paars, rood-paars en rood, oranje-rood. En van getwijnd linnen garen. En tussen de granaatappels zette men belletjes van zuiver goud. Steeds om en om een belletje en een granaatappel. Over de hele zoom van dat bovenkleed, dat tijdens de dienst moest worden gedragen. Zo had de Heer het opgedragen aan Mozes. Een hele uitvoerige beschrijving hoe zo'n jurk eruit moest zien. God vond dat kennelijk belangrijk. Binnenhuisdecoratie. De tempel van Salomo. Alle wanden van de tempel liet hij rondom versieren met houtsnijwerk van gerubs, dat zijn die engelen weer, bloemenranken en palmetten, dat zijn palmen. Je mocht dus niks maken wat op aarde voorkwam. Palmen in de hemel, engelen, bloemenranken. De vloeren werden bedekt met een laagje goud. De toegang tot de achterzaal liet hij afsluiten met deuren van Aleppo-hout. Ik heb het opgezocht. Ik vond het niet zo heel bijzonder hout, maar dat schijnt het dan wel te zijn. Die waren opgehangen in deurkozijnen met vijfhoekige stijlen. Er wordt ook nog even uitgelegd dat zo'n deurstijl is vijfhoekig. Niet driehoekig of vierhoekig, maar vijfhoekig, weet je dat? De twee deuren liet hij versieren met houtsnijwerk van gerubs, palmetten, die palmen en bloemenranken. En met bladgoud bedekken. Ook het houtsnijwerk werd verguld. God vindt dat belangrijk. Muziek, instrumenten en zang. 4000 levieten kregen tot taak de lofzang voor de Heer te begeleiden op, zoals David zei, de instrumenten die ik voor dat doel heb laten maken. Dus David heeft hier 4000 instrumenten laten maken. Voor 4000 mensen die dag en nacht God aanbidden. Dat staat in 1 Kronieken 23 vers 5. Wat voor instrumenten zouden dat dan geweest kunnen zijn? Nou heb ik Psalm 150 bijgepakt. Daar staat loof hem met hoorngeschal. Loof hem met de harp en met de lier. Loof hem met dans en tamboerijn. Loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens. En loof hem met slaande cymbalen. En dan over een andere groep levieten. Met hun andere verwanten die in de zangkunst voor de Heer waren opgeleid, bestond de groep volleerde zangers uit 288 man. En die worden opgedeeld, zodat er ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week, steeds zang en aanbidding is voor God. En dan staat er op een gegeven moment ook nog specifiek bij dat die groep bestond uit volleerde zangers en leerlingen. Ik vond het gewoon leuk. Dit zijn dingen die God belangrijk vindt. Verslaglegging. Misschien wel journalistiek. In Jeremia 30 vers 2 zegt God, schrijf alle dingen die ik gezegd heb op in een boekrol. En dat zegt hij op verschillende plaatsen. God vindt het belangrijk dat er verslag gelegd wordt van zaken. Nou, daar laat ik het even bij, want er is echt nog veel meer te ontdekken en te zien. Maar wat betekent dit voor ons als Berea? Ik heb onze visie er nog even bij gepakt en daar heb ik een paar zinnen uitgehaald. In de ene zin staat, in alle onderdelen van ons samen zijn, staat aanbidding centraal met nieuwe liederen, een eigen geluid en ruimte voor creativiteit. En ergens anders staat, de gaven en talenten die we gekregen hebben, zetten we in tot opbouw van de gemeente. Dus ook in Berea willen we ruimte geven voor creatieve uitingsvormen. Deels binnen de gemeente, om de gemeente op te bouwen, zoals aanbiddingsmuziek, geweldige aanbiddingsmuziek waar we van mogen genieten. Schilderen ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet, maar die letterwriting, calligrafie, geweldig, waar Rachel mee bezig is. Dans, vlaggen, dat is iets waar we nu in de gemeente mee in de gang willen gaan. Maar er is ook nog heel veel wat we doen kunnen in de maatschappij. Weet je, ik kijk wel eens naar André Rieu. En daar kan je van denken wat je wil. Je kan het mooi vinden of niet. Maar wat mij enorm opvalt, en ik ben eigenlijk altijd aan het huilen als ik daarnaar kijk, is hoe hij de mensen daar weet te bewegen tot een gevoel van geluk, een gevoel van liefde. Ik denk dat hij ze ook een heel stuk vrijheid geeft. En ik geloof dat God daarin werkt. Als ik denk aan Toon Hermans vroeger, die had eigenlijk diezelfde mogelijkheid. Mensen werden daar gewoon blij van. En dat is iets wat hoe wij kunst ook mogen gebruiken. Om een boodschap van Gods hart uit te dragen naar mensen toe. Toen ik op vakantie was, toen zag ik ergens een karikatuurtekenaar. En ik zat daarover te denken. Zo van, wat zou het zijn als iemand vanuit het hart van de Vader een karaktertekening maakt van iemand? Hoe zou dat eruit zien? Stel je voor dat je dat op straat gaat doen. Dat je daar staat en je gaat vanuit het hart van de Vader een karakter tekenen van een persoon. Er zijn nog meer dingen die we in de maatschappij kunnen doen. Nou, schrijven, dichten, koken en bakken. Weet je, ik vind het gewoon leuk hoe sommige mensen ervan genieten om echt hele mooie dingen te creëren. Mode. Absoluut. Architectuur. Robotica. Waarom niet? Maak een robot die iets kan doen wat het werk van de Vader vanuit zijn hart hier op aarde makkelijker kan maken. Wiskundige oplossingen. Voor mensen die dat geweldig vinden. Ga ervoor. Bedenk een paar vraagstukken. Dan kom ik misschien wel een beetje terug bij dat koken en bakken. Maar mensen die als barista bezig zijn. Wat een boodschap kun je brengen in een kopje koffie? Toch? Computertoepassingen. Maak eens een game vanuit de Vader. Bloemschikken. Nou ja, en zo kan ik nog wel een hele tijd doorgaan. Er is zoveel wat we kunnen doen. En we hoeven het niet alleen maar in de kerk te doen. En ik denk dat wij als gemeente ook best wel goed zijn om de dingen van God ook in de maatschappij te brengen. Maar dat mag dus ook op het gebied van creativiteit, van kunsten. En ja, nou, denk daar gewoon eens over na. Wees creatief. Ik dacht, ik wilde voor deze dienst gewoon wat mensen vragen om iets te laten zien van die creativiteit vanuit de Vader. En ik heb Jasper gevraagd om een stuk te maken. Een muziekstuk te schrijven. En ik wil je eigenlijk uitnodigen, Jasper. En ik wil jullie uitnodigen om daar gewoon eens naar te luisteren. En laat het hart van de Vader gewoon spreken door dit stuk.
Ja, Marjan had wel een hele interessante uitdaging. zou je eens kunnen kijken of je iets van een muziekstuk kan schrijven wat God op zijn troon uitbeeldt. En dat is echt, eigenlijk is het een ongelooflijk grote uitdaging. Mijn hoofd ontploft iedere keer als ik eraan denk. Dus ik dacht ook ten eerste van, oké, dat kan ik natuurlijk niet allemaal in één muziekstuk stoppen. Maar het is iets geworden, niet een heel afgeschreven stuk, want ik denk van ja, wat kan ik het nou voor melodie geven of voor wat dan ook. Hoe kan ik dat nou allemaal bedenken en dan zeggen van nou, dit is het. Datgene dat Gods troon uitbeeldt. Maar ik wil jullie meenemen in een stukje improvisatie. Op de piano. Voor mij ligt er nog redelijk open. Ik heb een soort van een begin en een eind. Dat is eigenlijk een grapje. Maar vorige week gaf God tijdens de aanbidding een spontaan stukje. Uw liefde is het begin en is het eind van ons bestaan. In liefde ben ik geboren en ze zal nooit meer van mij gaan. En dat is door de hele week zo weer heel mooi teruggekomen, vond ik op allerlei manieren. Sprak dat weer tot mij, dat begin en dat eind. En nou zeg ik altijd voor de grap dat mijn, als mensen vragen van een lievelingsakkoord of zo, dan zeg ik altijd dat Jesus. Weet je, dat in het Engels is dat Jesus. Dus dat is, daar begint het mee en daar eindigt het mee. Want zo is het voor mij, Jezus is het begin en het eind. Jezus is liefde, God is liefde. En ik geloof dat als we een stukje van de hemel willen pakken, van God op zijn troon, ja, dat zijn klanken, dat zijn kleuren, dat zijn dingen die ergens opgeschreven staan, maar van mensen die een beeld ervan hebben, maar uiteindelijk is het niet te bevatten en niet in muziek, ook niet in muziek te vatten, maar er wel natuurlijk ergens uit te beelden in woorden en muziek en kleuren en geuren en wat het dan, hoe het er dan wel niet aan toe gaat. Dus stel je geest ook open voor de muziek die ik speel. Kijk, zoek in je geest van wat doet het met mij en op wat voor manier raakt het mij en geniet ervan.
Wauw. Wauw. Dat je gewoon door een stuk muziek, als het ware, even een kijkje krijgt in de hemel. En de Vader mag zien zitten en Jezus daar mag zien staan, de Heilige Geest. De zeven geesten van God voor de troon. De engelen die daar staan. 24 oudsten. Het lam geslacht van voor de grondlegging der wereld. Schitterend. Ik wil eigenlijk een uitnodiging neerleggen. Misschien, ik weet het niet, misschien voelde je je geraakt vandaag en heb je het ergens idee van, hey, God heeft iets in mij gelegd, een stuk creativiteit. En dat is eigenlijk min of meer verborgen geweest. En ik heb het idee dat God nu zegt van, hey, daar mag je iets mee gaan doen. Dan, nou, misschien vind je het prettig om dan naar voren te komen, straks om voor je te laten bidden. Misschien zeg je wel van, ik was als kind best wel creatief, maar dat is op de een of andere manier gewoon verdwenen. Omdat ik gewoon hoorde dat ik niet goed genoeg was. En ik heb een stuk herstel daarin nodig. Dan laat God je herstellen. Weet je, wie is er? Ik weet dat er in onze gemeente heel veel mensen zijn die echt creatief zijn. Die met kunstzinnige dingen bezig zijn. Zouden jullie eens gewoon je hand op willen steken? Want misschien kunnen we jullie ook gewoon eens zegenen vandaag. En dan moet je niet ineens je handen beneden doen, want ik wil niet gezegend worden. Dat is eng. Nee, ik denk dat het goed is dat we jullie zegenen. Dus ook jullie, fijn, dank je. Ook jullie zou ik willen vragen, van misschien is het goed om zo naar voren te komen. En ik wil graag het gebedsteam naar voren vragen. Misschien het aanbiddingsteam, als jullie zo wat ze willen doen. En dat we gewoon voor jullie kunnen bidden, dat we jullie kunnen zegenen. Laat even weten in welke hoedanigheid je hier komt, zodat we ook weten van hoe we voor je kunnen bidden. Hoe we je kunnen zegenen. Maar ik denk dat God echt de kunsten een belangrijke plaats wil gaan geven. Dit is niet zomaar niks. Het is niet iets wat we erbij doen. Nee, dit is belangrijk. We zijn als gemeente zijn we bezig met ondernemerschap. Maar ook dit is een heel belangrijk onderdeel. En we willen jullie gewoon zegenen. Dus als het aanbiddingsteam komt en we zijn aan het zingen, we zijn aan het aanbidden, voel je vrij om naar voren te komen.